Maar we zien ook dat de trauma's bij cliënten echt afnemen en dat het welzijn en ook het welzijn van de kinderen echt verbetert. Dus dat zijn positieve resultaten die we wel uit onderzoek kunnen krijgen.
Welkom bij de Van Schier naar Pip podcast. Leuk dat je luistert naar mijn podcast, waarin ik praat met inspirerende ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van trauma en het zelfhelend vermogen. Daarnaast deel ik eerlijk en puur mijn eigen ontdekkingsreis in de kracht van kwetsbaar zijn, belemmerende overtuigingen en persoonlijke groei. Ben jij op zoek naar antwoorden op het gebied van zelfheling en persoonlijke ontwikkeling? Wil je meer verbinding met jezelf ervaren en krachtig in het leven staan? Abonneer je dan direct op de Van Schier naar Pip podcast en mis geen enkel uniek verhaal wat bol staat van tips waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik ben Lexia Emerentiana, spreker, ervaringsdeskundige en jouw podcasthost. Vandaag ga ik in gesprek met Sanne Moussa. Zij is gedragsdeskundige en adviseur innovatie en ontwikkeling bij de Blijfgroep. Welkom Sanne in deze podcastaflevering, waarin we eigenlijk alweer de huiselijk geweld special van de maand maart gaan afsluiten.
Dankjewel.
Vertel, je werkt bij de Blijfgroep. Kun je vertellen wat de Blijfgroep is en wat jullie betekenen voor ervaringsdeskundige huiselijk geweld?
Ja. Blijfgroep is een hulpverleningsinstelling. Wij zijn expert op het gebied van huiselijk geweld. En we werken in de regio's Flevoland en Noord-Holland. Dus eigenlijk iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld in deze regio's, die kan bij ons terecht voor hulp, advies, voor opvang. Dat kan zowel ambulante hulp als in de opvang zijn. Dus eigenlijk heel breed, iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.
Ja, dus Flevoland en Noord-Holland.
Ja,
dan missen jullie nog een heel stuk van Nederland.
Ja, dat klopt. Er zijn een heleboel andere collega-instellingen die in andere delen van Nederland werken. En wij richten ons op deze twee regio's. Dus we hebben wel een samenwerking met andere collega-instellingen natuurlijk.
Heel belangrijk ook. En dat zie ik ook eigenlijk inderdaad wel hoor. Als je inderdaad het thema inzoomt en hoeveel instellingen er zijn, dan zie je ook wel heel veel overlap. En dan mooi dat jullie elkaar ook echt wel versterken daarin. Hoe lang bestaat de Blijfgroep?
Blijfgroep bestaat bijna 50 jaar. We zijn de organisatie die eerste Blijf van Blijfhuis alweer een hele tijd geleden heeft geopend. Dat zag er toen heel anders uit, maar we hebben dus behoorlijk wat praktijkervaring, zowel ambulant als in de opvang.
Blijf van mijn lijfhuis, dat is iets wat ik nog herken uit de jaren 80 en de jaren 90. Heb je dat ooit eens horen vallen? Daar zijn jullie dus dat was het eerste, zo zijn jullie gestart. En dat is nu getransformeerd naar de Blijfgroep.
We hebben nu nog steeds opvanglocaties, maar jullie zien er inmiddels echt heel anders uit dan hoe ze voorheen waren.
Kun je me vertellen waarom die ontwikkeling ontstaan is? Hoe is dat ontstaan? Want het was ooit eerst volgens mij meer een crisisdienst.
Ja.
Als ik er even, want ik was toen ook maar heel jong, maar het was volgens mij ooit een crisisdienst en nu doen jullie volgens mij zoveel meer.
Ja, klopt. We hebben een heleboel ontwikkelingen doorgemaakt inderdaad in de afgelopen tijd. Wat je zag bij de eerste Blijf in mijn lijfhuis was dat het veelal gerund werd door vrijwilligers die andere vrouwen en andere ervaringsdeskundigen wilden ondersteunen, die weg wilden gaan bij een partner. Er waren veelal huizen die niet bekend waren bij het grote publiek, ook echt geheime locaties. We zijn in de afgelopen jaren echt wat meer gaan professionaliseren. We werken veel met betaalde krachten in verschillende rollen natuurlijk. Ook de trajecten zijn echt wel uitgebreid die we nu kunnen bieden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Ja, en voor wie zijn jullie er dan? Dus aan wie bieden jullie hulp?
We bieden eigenlijk hulp aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. We werken systeemgericht. Dus we proberen zoveel mogelijk daarin het hele systeem te betrekken. Of het hele gezin, waar mogelijk. Omdat we zien dat het vaak helpt om iedereen die bij het probleem betrokken is ook te betrekken in de oplossing.
Ja, dus je hebt het over een systeem, het gezinssysteem bedoel je?
Ja, klopt.
Ja. Ja. Dus dan hebben we het over vader, moeder, kinderen, maar ook nog ooms, tantes en familie eromheen?
Ja, ja, dat kan zeker. We kijken wie er een belangrijke rol kan spelen in het stoppen van het geweld.
Ja, dus dan hebben we het ook over plegers.
Zeker, ja.
Ja, oké. Dus slachtoffers, plegers, kinderen, dat zijn de drie groepen die jullie helpen in... Waar help je ze naartoe?
Het is nogal afhankelijk van de hulpvragen ook. Waar mensen zelf mee zitten. Sommige mensen komen bij ons en die zeggen, ik wil heel graag de relatie verbreken. En ik ben heel erg bang. Ik heb echt een veilige plek nodig. Nou ja, dan gaan we daar naar kijken. Sommige mensen zeggen, ik wil eigenlijk niet de relatie verbreken. Ik wil graag samen verder. Maar ik wil wel graag dat het geweld stopt. En dan gaan we kijken, en hoe kunnen we je daarmee ondersteunen? En er zijn ook mensen die naar ons toe komen en zeggen, nou ja, ik heb in het verleden bijvoorbeeld huisgeweld meegemaakt. En ik zou graag wat weerbaarder willen worden. We hebben ook bijvoorbeeld een weerbaarheidscursus waar mensen aan mee kunnen doen. Dus het is eigenlijk heel breed de vraag die we krijgen.
Ja, dus jullie focussen op het duurzaam stoppen van geweld. Dus daadwerkelijk gewoon echt voor de lange termijn. Dus het zijn trajecten?
Ja, dat klopt.
Ja, oké. Dus het zijn trajecten die mensen kunnen afnemen naar gelang hun hulpvraag.
Ja, zeker. En dat kan kort duren en dat kan langer zijn.
Oké. En ik hoorde je net ook iets zeggen over als iemand daadwerkelijk een relatie wil behouden. Krijg je daarin dan ook de pleger mee? Staat hij daar altijd dan positief tegenover om geholpen te worden?
Nee, dat lukt niet altijd. Het is ook afhankelijk. Sommige mensen die bij Blijfgroep komen, die zijn er op dat moment bijvoorbeeld nog niet aan toe om ook de partner te betrekken bij de hulp. En dat is dan wat het is. We volgen daarin wel ook waar degene die zich aanmeldt voor hulp, waar die staat. Mm-hmm. En of die wil of niet, ook gezamenlijk dat contact wil leggen met de partner. Zeker in het geval van als er kinderen zijn, zien we dat ouders vaak toch, ook als ze uit elkaar gaan, toch samen verder moeten rondom de kinderen, hè, om het ouders vorm te geven. Ja. Dus we proberen ook ouders daarin te begeleiden.
Ja. En welke kanalen zetten jullie in vanuit de Blijfgroep? Dus zou je eens een opkomstsommen kunnen maken waar, hè, stel dat ik nu een luisteraar heb, die luistert naar ons gesprek en die bevindt zich in die situatie. Wat zou die kunnen doen om zijn eigen situatie te kunnen verbeteren? Kun jij daar wat meer licht op schijnen?
Ja. Ik denk dat het goed is om te weten dat huiselijk geweld niet, of het algemeen niet vanzelf stopt. Mm-hmm. We zien vaak dat er bijvoorbeeld een ruzie of een geweldsincident heeft plaatsgevonden, dat het dan even rustig is. En dat mensen hopen dat het vanzelf stopt. Maar eigenlijk zien we vaak dat huiselijk geweld niet vanzelf stopt. En waar mensen mee kunnen helpen is om te kijken, wat maakt nou dat dit huiselijk geweld plaatsvindt? En hoe kunnen we zorgen dat het niet meer plaatsvindt? Mm-hmm. Los van of je de relatie wil verbreken of niet. Want we zijn niet tegen relaties. We willen alleen mensen graag helpen om het geweld te stoppen. En we kijken heel erg per persoon van wat is er nodig. Is er nu opvang nodig bijvoorbeeld? Kan iemand ook in het eigen huis blijven en zo samen het geweld stoppen? Dus we proberen heel erg op maat te kijken van wat past in deze situatie om het geweld te stoppen.
Ja. Heel goed. Ik heb van jullie een folder doorgespit en ik zie dat er een aanbod staat over wat jullie doen. Ik som het heel even op. Er zijn dus ambulante trajecten. Er is een telefonische hulplijn, dus daar zou je natuurlijk al kunnen starten met informatie inwinnen.
Zeker. Ja.
Een ambulant traject is ook een kortdurende begeleiding voor volwassenen, waarin je van 5 tot 10 gesprekken in gesprek gaat om te kijken welke begeleiding je nodig hebt. Mm-hmm. En dan het Oranje Huis Thuis. Daar wil ik straks sowieso wat meer over weten. Een intensieve begeleiding voor gezinnen. Ja. En dan is er nog de AWARE.
Ja.
Een mobiel alarm bij bedreiging en stalking. Een tijdelijk huisverbod en opvang. Dus zeg maar opvang als zijnde een noodbed voor max 3 dagen... Oh, en nog zoveel meer zie ik. En een crisisopvang, tijdelijke opvang voor vrouwen en kinderen. van max 6 weken. Je hebt ook nog begeleid wonen. Een groepsaanbod voor kinderen van 7 tot 11. En kids van 12 tot 15. Een groep voor tieners. En een weerbaarheidstraining. Dat zijn ontzettend veel dingen waar mensen... Het is heel super uitgebreid. Ja. Hoe zijn jullie tot dit aanbod gekomen? Misschien natuurlijk wel, hè, je ziet al, het zijn al 50 jaar al, zijn jullie al bezig. Dus ik kan me goed voorstellen dat er, hè, aldoende leert men. En, dan komt, en de vraag wordt waarschijnlijk ook steeds uitgebreider dan de vroeger eerst was.
Ja.
Dus en daar hebben jullie natuurlijk heel goed op ingespeeld om, daar, om dit aanbod te doen. Wat mij opviel overigens in het aanbod en in de trajecten. Waar zijn de kinderen vanaf 16 jaar?
Een deel van de kinderen die spreken we gewoon individueel. Dus die worden ook gewoon gezien in de gewone trajecten. Dus zowel in de reguliere trajecten als ook in de opvangtrajecten spreken we ook met de kinderen. En daarnaast kijken we ook weer op maat van wat speelt er bij dit kind en welke hulp is daarbij passend. En bij sommige kinderen zal dat zijn bijvoorbeeld een traumawandeling. Want we weten dat veel mensen die huisgeweld hebben meegemaakt toch wel traumaklachten hebben. Dan kan je denken aan een GGZ-hulpverlening. Sommige kinderen hebben een veilige plek op school waar ze kunnen praten. Dus dat verschilt per kind. Maar we kijken wel altijd naar de kinderen en welke hulp er nodig is voor de kinderen.
Ja, want jullie hebben wel expliciet trajecten voor kinderen jonger dan 16, vanaf 7 jaar. Maar daarboven, het is grappig, want omdat ik als spreker op scholen kom voor kinderen vanaf 16 jaar. En daar dan ook praat over het huiselijk geweld en trauma in het algemeen. Ja. Waarbij je dus daar ook gewoon echt wel ziet dat er echt wel vraag is. En ze vinden het dus heel erg moeilijk om dat dus individueel of op school te doen. Dat is wat ik zie. Ja. Maar daar is dan specifiek geen traject voor bij jullie. Nee. Dus dat was het eerste wat me opviel, omdat ik natuurlijk met die groep dus zelf werk.
Ja, ik weet wel, de maatschappelijk werkers die ik spreek, die ik ondersteun, die hebben wel ook gesprekken met de 16-jarige.
Ja. Kan het ook te maken hebben met, schiet me nu net te binnen, kan het ook te maken hebben met toestemming geven om zelf in zo'n traject te gaan? Want vanaf 16 jaar bijvoorbeeld op een school, vanaf 16 jaar moet je een leraar toestemming geven of hij wel of niet... Of de leraar wel of niet contact op mag nemen met je ouders. Vanaf 16 mag jij dat zelf beslissen namelijk. Ja. Is dat bij jullie misschien ook het geval?
Ik denk niet dat de doorslaggevende reden is geweest. Okay. Nee, dat niet.
Ik lees in jullie aanbod ook iets over huisdieren. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja. En wat, ja, wat dat überhaupt met hulp te maken heeft?
Ja, nou, wat we voorheen was het zo dat cliënten die naar de opvang kwamen vanwege huiselijk geweld, dat die hun huisdier moeten achterlaten. We weten dat in heel veel gevallen mensen dat heel moeilijk vonden en ook echt dat een reden was om niet naar de opvang te vluchten voor mensen. En daarom hebben we eigenlijk gezegd, eigenlijk zou dat niet meer een ding moeten zijn. In de zin, een huisdier is ook onderdeel van je gezin. En eigenlijk zou je die gewoon mee moeten kunnen nemen naar de opvang. Dus we kunnen sinds een aantal jaar hebben we de mogelijkheid in bijna alle locaties om ook je huisdier mee te nemen naar de opvang.
En over wat voor dieren hebben we het dan? Van vis tot aan de hond?
Ja,
tot,
of, zeker. Of hoe, zeker. Dat kunnen hele verschillende dieren zijn. Honden, katten, vissen, konijnen.
Wat is het meest bijzondere dier waar je over gehoord hebt?
Nou ja, tot nu toe hebben we nog niet hele exotische dieren gehad. We hebben wel echt wat forsere honden gehad.
Ja, oké.
Okay. Wat ons wel indruk maakte.
Ja, precies. En gaan die dan mee naar het Oranjehuis?
Ja, die kunnen zeker mee naar het Oranjehuis.
Want wat doen jullie in het Oranjehuis en hoe ziet dat eruit? Kun je eens meenemen in waar ze staan en wat jullie daar doen voor deze mensen?
Ja, dat kan ik zeker. We hebben in 2011 is het eerste Oranjehuis geopend. Een Oranjehuis is eigenlijk een zichtbaar pand waarin alle hulpverlening rondom huiselijk geweld beschikbaar is onder één dak. Dus daarin kan je zowel ambulante hulp krijgen als ook opvang, als ook bijvoorbeeld hulp bij een tijdelijk huisverbod. Nou ja, eigenlijk alle soorten hulpverleningen van Huis op Beeld, die vind je in hetzelfde pand. En het is een zichtbaar pand. Dus voor iedereen zichtbaar waar de locatie is. Huis op Geweld komt gewoon heel veel voor en we willen dat taboe ook doorbreken. Dus we willen dat mensen ook zien dat wij een opvang zijn en dat wij kunnen helpen bij huis op geweld situaties.
En dat staat gewoon in een woonwijk. En hoe reageert de omgeving daar dan op? Heb je daar ervaring mee?
Zeker in 2011 toen wij startten. Was het echt uniek, omdat we kwamen vanuit een situatie waarin opvanglocaties vaak nog steeds geheim waren. Mm-hmm. We kwamen ook vanuit een situatie waarin vrouwen en ook mannen echt voorzieningen moesten delen in de opvang. En ook daarvan hebben we in de Oranjehuis gezegd, eigenlijk hebben mensen die te maken hebben met huis op geweld rust nodig om te kunnen herstellen en om te werken aan hun eigen ontwikkeling. Mm-hmm. Waardoor in de Oranjehuizen hebben alle vrouwen en mannen een eigen unit. Ik zeg mannen, we vangen ook mannen op die te maken hebben met huis op geweld.
Ja, ik zie het inderdaad staan. Er is ook een mannenopvang. Opvang voor mannelijke slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
Ja.
Ja. Dus goed, ja zeker. Dat is natuurlijk een wat kleinere groep, althans, die zich echt kenbaar maakt dat het gebeurt. Want ja, vaak is het dan toch de vrouw die er net iets makkelijker voor zichzelf durft op te komen, denk ik dan.
Ja.
Ondanks dat het ook wel heel veel jaren kan duren voordat het eenmaal zover is.
Ja.
Maar goed dat jullie dat natuurlijk ook doen voor mannen. Maar ik bedoelde, de vraag was de buren, zeg maar. De buren waar het huis staat, die weten dat het dus een opvang is voor mensen die huiselijk geweld. En hoe kijken zij er tegenaan? Hebben jullie daar dan wel eens wat over gehoord? Of heb je juist
meer... Ik weet dat met name in de beginperiode en dan voordat we het pand trekken, vinden mensen het best wel spannend.
Ja, ja.
Wat gebeurt er dan en hoe gaat het er dan uitzien? Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we goed contact onderhouden met de buren. En we merken dat dat eigenlijk dan vaak ook best goed gaat.
Ja, mooi. En het zijn 11 locaties nu, zei je?
We hebben 3 echt Oranjehuislocaties. Oh. Mm-hmm. In Amsterdam, in Alkmaar en in Almere. Mm-hmm. En in Wormerveer en in Haarlem hebben we een locatie waarin we geen crisisopvang hebben, maar wel een begeleid wonenlocatie en ambulante hulp.
Okay.
Dus in de hele regio kunnen mensen terecht voor hulp of opvang.
Ja, en ik hoor je praten ineens, denk ik, kinderen kunnen natuurlijk ook mee. En als ze een schoolleeftijd hebben, hoe wordt daar... En ze wonen dus niet daar waar zij eigenlijk naar school gaan. Hoe wordt daarmee omgegaan?
We hebben een goede samenwerking met scholen in de buurt. Dus we zien dat de kinderen die in de opvang blijven, die gaan vaak ook naar de school die naast de opvang zit. Wat we soms zien is dat als kinderen uit dezelfde buurt of stad komen als waar ze in de opvang zitten, dat sommige kinderen naar hun oude school blijven gaan.
En regelen jullie daar dan ook iets in of dat doet de ouder dan zelf?
Ja, we kijken in overleg met de ouder wat is daarin mogelijk.
Ja, oké. Okay. En er zijn dus 3 locaties. Is er dan ook een wachtlijst? Ik kan me zo voorstellen dat als er niet zo heel veel huizen zijn, maar er is 200.000 vrouwen jaarlijks die met partnergeweld, huiselijk geweld te maken hebben, dat er wel degelijk een wachtlijst kan zijn. Is dat zo?
Wat we eigenlijk landelijk hebben afgesproken, dat je in acute noodsituaties kan je altijd terecht. Er is altijd een noodopvang waar je terecht kan. Mm-hmm. Wat we soms wel eens hebben, is dat sommige cliënten tijdelijk in een hotel moeten verblijven omdat er nog geen plek in de opvang is.
En wie betaalt dat?
Voor zover ik weet, de gemeente. Als de nood echt hoog is, kan je altijd weg.
Oké, okay. Nou dat is heel fijn te weten. Hè? Ik vraag het expliciet omdat je soms ook maar gewoon in een situatie blijft omdat je gedachten met je aan de haal gaan en denken van nou, het kost of te veel geld of ik kan dat niet of er is voor mij vast geen plek en je hoort alleen maar in de jeugdopvang alleen maar wachtlijst. Dus dat is de reden waarom ik het even expliciet vraag om daar toch echt wel duidelijkheid in te scheppen. Want ik weet inmiddels ook dat er dat via de podcast, dat er dus wel degelijk ervaringsdeskundigen meeluisteren en ook hulp vragen. Dat krijg ik nu ook terug vanuit alle andere sprekersgasten die ik heb gehad. Dus vandaar dat ik denk, ik moet nog even iets dieper op ingaan, zodat de luisteraar ook weet, oké, als ik nu in de situatie zit, weet ik, en ik woon in Noord-Holland, dat ik zeker, al start ik met een telefoontje met jullie, daar informatie kan inwinnen. Ja. Dus dat vind ik heel belangrijk.
Zeker doen, zou ik zeggen.
Ja, precies. Ja. Kun je iets vertellen over de effecten nadat iemand in het Oranje Huis is verbleven? Hoe gaat het met zo'n persoon of gezin?
Ja. Nou, we hebben vorig jaar een vier jaar lang durig onderzoek afgerond naar de effecten van de Oranje's aanpak. Mm-hmm. En we zien dat was een onderzoek naar de cliënten die in de opvang hebben verbleven. En wat we zien is dat er bij die groep cliënten dat er het huiselijk geweld echt afneemt. Dat in veel gevallen, of in 50% van de gevallen, het geweld stopt. En niet in alle gevallen, maar we zien ook dat de trauma's bij cliënten echt afnemen. En dat het welzijn en ook het welzijn van de kinderen echt verbetert. Dus dat zijn positieve resultaten die we wel uit onderzoek naar voren krijgen.
Ja. Ja, mooi. En je geeft ook aan dat het trauma afneemt. Dat is volgens mij wat je zei. Nou, ik ben zelf ook ervaringsdeskundige. En de langetermijneffecten van trauma, die vind ik nog wat onderbelicht. Dus als je zegt, trauma neemt af. Maar wat moeten mensen doen die eigenlijk, want dat is het wel, een trauma is eigenlijk voor altijd, wil ik bijna zeggen. Ondanks dat er ontzettend veel methodieken zijn om zelfs op celniveau je trauma te verwerken. Maar zover wil niet iedereen gaan. Nee. Wat doe je als, want uiteindelijk kan het zich transformeren naar heel veel belemmerende overtuigingen. Hè? Dus denkbeelden over wie je zelf bent. Kunnen mensen dan op de een of andere manier daar ook nog voor bij jullie terecht? Of sluizen jullie ze dan toch door naar meer trainers of therapeuten? Helpen jullie daar dan ook nog mee? Dus hoe ze op de lange termijn met hun eigenlijk demonen toch nog een kant op kunnen gaan?
Ja, dat is een beetje afhankelijk van de vraag. Want ik denk, wij kunnen zeker cliënten helpen. Sommige cliënten zeggen, eigenlijk gaat het best goed met me nu, na het huiselijk geweld. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel nog lastig om voor mezelf op te komen of grenzen aan te geven. En die cliënten kunnen we zeker helpen in de vorm van bijvoorbeeld een aantal individuele gesprekken of weerbaarheidscursus. Mm-hmm. En sommige cliënten geven aan dat ze echt wat meer behandeling nodig hebben. En dan kunnen we kijken met de cliënt van en wie kan jou nu het beste helpen daarbij. Dus dat is een beetje afhankelijk van de vraag. Maar ik denk, wij kunnen altijd met de cliënten of met mensen kijken wie kan jou nou het beste helpen met de vraag die je nu hebt.
Ja, precies. Nou, heel goed. En volgens mij hadden we in het begin van het gesprek, of zelfs in het voorgesprek, ik weet het eventjes niet meer, hebben we het ook over gehad dat jullie natuurlijk een gedeelte zitten van Nederland, maar dat je een groot netwerk hebt waar ze natuurlijk uit kunnen putten. Dus dat is natuurlijk heel, heel prettig.
Ja.
Want uit ervaring kan ik zeggen, onderschat de langetermijneffecten van het trauma niet. Die je toch ook zeker nog ergens tussen haakjes van dienst zijn op het moment dat je een situatie tegenkomt waar je niet goed weet hoe je daarin moet handelen. Dus het is heel goed om daar ook bewust bij te zijn en stil te staan. En dat niet naar ieder traject dat je denkt, nou, ik ben er. Want het leven zal je uitdagen om toch nog even weer een laagje dieper te gaan.
Ja.
Hebben jullie ideeën voor de toekomst met betrekking tot de blijfgroep? Wat zijn jullie nu aan het doen?
Meerdere dingen. Ik denk rondom de huisvesting. Rondom de huisvesting van de opvang hebben we nu een aantal locaties wat niet een volledig Oranjehuis is. En we willen toen naar een toekomst waarin we in het hele werkgebied Oranjehuizen hebben. Wij kunnen ook gelukkig binnen afzienbare tijd in Amsterdam een tweede Oranjehuislocatie openen. Dus dat is sowieso een plan voor de komende tijd. Dat is heel fijn voor mensen die in de opvang verblijven vanwege huiselijk geweld, omdat ze nu soms moeten verhuizen naar een doorstroomlocatie. En we willen eigenlijk mensen zo min mogelijk verhuizingen moeten bieden. Dus dat. En we willen de samenwerking in de keten ook nog verder verbeteren. We zien soms dat de hulpverlening in de keten nog niet helemaal goed aansluit, zoals we heel graag zouden willen. En we willen Nou ja, we zijn op verschillende, binnen verschillende projecten ook aan het kijken hoe kunnen we integrale hulp, echt integrale hulpverlening bieden aan mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
Ja, zeker. Dus jullie zijn nog lekker actief bezig met hoe je de blijfgroep nog meer body kunt geven, nog meer kunt verstevigen en dus nog meer mensen kunt helpen. Dus dat is heel, heel mooi. Wat is jullie visie uiteindelijk? Of misschien zelfs de missie van de blijfgroep? He, jullie bestaan al zo ontzettend lang. Vertel.
Ons belangrijkste doel is natuurlijk zorgen dat het geweld echt stopt en echt structureel stopt. Mm-hmm. Ik denk dat het een hele grote motivatie is om te kijken hoe we dat in alle gevallen kunnen bereiken. Mm-hmm. Dat lukt nu nog niet in alle gevallen. Mm-hmm. Dus ik denk daar ligt echt een motivatie. En verder willen we dat zoveel mogelijk doen in de eigen omgeving. Zodat mensen zoveel mogelijk kunnen profiteren van het netwerk wat ze hebben. Ja. En dat ze niet alles achter hoeven te laten.
Ja, dat. Ja, mooi. Ja, ik denk ook altijd maar zo. Je kunt het beste helen in je eigen vertrouwde omgeving. Maar dan moet het wel een vertrouwde en veilige omgeving zijn.
Ja.
En zoiets als it takes a village to raise a child. Je hebt elkaar nodig om in een veilige en gezonde omgeving te kunnen opgroeien. En dan is een goed netwerk, een fijn, een warm netwerk heel belangrijk. Maar wat als je dat nou niet hebt? Dan kun je dus sowieso ook bij jullie terecht, denk
Zeker.
Ik.
Zeker, ja.
En alle kennis en know-how die jullie hebben. Ik wil nog heel even naar de aandacht voor kinderen. Mm-hmm. Wat krijgen kleine kinderen eigenlijk mee van huiselijk geweld? Kun je daar iets meer vanuit jullie expertise over zeggen?
Nou ja, wat we zien is dat kinderen al heel jong echt wel dingen mee kunnen krijgen van huiselijk geweld. Echt al vanaf baby af aan. En ook ongeboren kinderen, dat ze echt al wat mee kunnen krijgen van de stress die die moeder meemaakt. Mm-hmm. En we zien ook wel dat kinderen daar echt klachten van door kunnen ontwikkelen. Sommige kinderen gaan in hun bed plassen. Sommige kinderen hebben moeite om goed met hun eigen emoties om te gaan. Sommige kinderen worden juist heel erg teruggetrokken of gaan juist agressief gedrag laten zien. Dat verschilt heel erg per kind. Mm-hmm. Maar we zien dat kinderen over het algemeen wel last hebben van ruzies tussen ouders en spanningen in huis.
Ja, en je had het er net ook over, zelfs op het moment dat ze nog geboren moeten worden. Zei je dat nou net of in de buik zitten?
Het is zo dat ongeboren kinderen ook echt wel de stress mee kunnen krijgen die moeder ervaart. Dus dat begint al in de buik.
Ja, vroeg kinderlijk trauma.
Ja, en daarom bieden we ook echt hulp ook aan de kinderen die meekomen met de moeder of de vaders.
Nou, ik vind het gewoon een heel goed verhaal. Ik bedoel, wat fijn dat jullie er zijn.
Ja.
En dat jullie zoveel te bieden hebben. En wat goed dat we deze podcast ook opnemen om die boodschap ook te kunnen verspreiden. Ik kan me namelijk zelf zo voorstellen, als je niet weet waar je terecht kunt, dat je vooral ook niets gaat doen.
Ja.
Simpelweg omdat je het gewoon niet weet. En hoe meer we er met elkaar aandacht aan geven en hoe meer we voor bewustwording zorgen en dit verspreiden, hoe sneller mensen geholpen kunnen worden en hopelijk minder lang in een onveilige situatie blijven zitten.
Ja, zeker.
Ja, Sanne, ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek. Dat jij hiermee ook onze podcast special maand wilde afsluiten om inzicht te geven in wat de blijfgroep doet. Dus ik wil je hartelijk danken. Ik ben zo dankbaar dat je vandaag naar deze aflevering van de Van Shit Naar Pit podcast luisterde. Heb je deze aflevering als positief helend, inspirerend en inzichtgevend ervaren? Steun dan onze podcastshow met minimaal 1 euro bij iedere download, zodat we inspirerende verhalen en expertise met je kunnen blijven delen. Check de donatielink in de omschrijving. En natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig hoe jij deze podcastaflevering ervaren hebt. Laat via iTunes of de Apple Podcasts app een geschreven aanbeveling of bijvoorbeeld 5 sterren achter. En ben je nog geen trouwe fan? Abonneer je dan vandaag nog op de podcast van Shit Naar Pit. Dat kan heel simpel door te klikken op de subscribe, abonneer, volgknop in je podcast app of op je desktop. Je krijgt automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering live staat. Nogmaals dank voor het luisteren. Enjoy your day. En heel graag tot de volgende podcastaflevering.